In Psalm 108 en Psalm 109 waren wij terecht eigenlijk in de dagen van de Heer Jezus zelf en daarmee ook de dagen van zijn vijanden, uitlopend in beide psalmen feitelijk om een gebed, op een gebed uit, om verlossing uit de dood, zoals we dat in meerdere voorgaande psalmen ook gehad hebben. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat die psalmen toch min of meer parallel lopen. Psalm 108 en Psalm 109. Waarbij in Psalm 109 speciale nadruk komt te liggen op de vijandschap in de tijd. En tot op zekere hoogte nog steeds van het Joodse volk. Maar ik heb ook vorige keer al opgewezen dat die beide psalmen samen, die je min of meer naast elkaar zou kunnen lezen, dat die tamelijk naadloos overgaan in Psalm 10... waar we bepaald worden bij die verlossing, die gebedsverhoring, zoals die in Psalm 108 en Psalm 109 ook was aangekondigd. Het merkwaardige is bovendien dat Psalm 110, dat is maar een betrekkelijk korte psalm, maar dat Psalm 110 feitelijk ook in tweeën uiteenvalt, in twee gedeelten die naast elkaar zouden kunnen worden gelezen. Twee parallelle gedeelten eigenlijk. Het eerste deel loopt tot en met vers 3, Psalm 110 vers 1 tot 3. En daarna Psalm 110 vers 4 tot en met 7. En ze lopen tamelijk uitdrukkelijk parallel, waarbij in het eerste gedeelte gesproken wordt over de positie van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods, als koning, met vijanden aan zich onderworpen. En het tweede gedeelte in vers 4 begint met de beschrijving van de, nou ja, de beschrijving, het noemen van de positie van de Heer Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die twee dingen horen bij elkaar. De een spreekt over koningschap, de ander over priesterschap. Maar bij nader inzien dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek betreft wel degelijk ook koningschap. Dat wordt geïmpliceerd, om zo te zeggen. Functies horen bij elkaar. Koning en hoge priester. Waarvan ik dan ook nog maar meteen moet zeggen dat koningschap en priesterschap, in de zin van hoge priesterschap, sowieso eigenlijk altijd bij elkaar horen. Het is één functie. Misschien zijn twee functies, maar het berust dan toch bij dezelfde man. Op grond van eerstgeboorterecht namelijk. Met deze merkwaardige uitzondering dat onder het oude verbond, dat wil zeggen dat onder de wet, deze beide functies van elkaar werden gescheiden. En dan, daarmee lijkt dat voor ons de norm, maar de norm is nog altijd andersom. De norm is, de koning is de hoge priester en de hoge priester is de koning. Alleen onder het oude verbond werden die functies van elkaar gescheiden. En feitelijk is het ook zo dat op een of andere wijze de koninklijke functie van het volk primair berustte bij wat wij later kennen als het tweestammenrijk, logischerwijze de stam van Juda. Toch? Want daarvan zou de scepter niet wijken, het koningschap. Terwijl het priesterschap feitelijk meeging met de 10 stammen van Israël. Ja, precies. Maar dat is een verhaal, dat ga ik nou allemaal natuurlijk niet vertellen. Maar mocht je nou vragen waarom is het van elkaar gescheiden? Wel, dat is omdat het een functie vervult los van elkaar. En het heeft in ieder geval tot consequentie, en die is voor ons het belangrijkste, maar nogmaals, dat zeg ik nu samenvattend, het heeft tot consequentie dat wij in onze dagen wel geacht worden priesters te zijn, maar geen koningen. Vooralsnog. En dat zit hem nog altijd in die scheiding van die twee functies eigenlijk. In de toekomst komt het bij elkaar, want wij worden wel degelijk geacht priesters te zijn naar de ordening van Melchizedek. Maar heersen, schreef Paulus aan de Corinthiërs, dat doen we nog niet. Hij zei, was dat maar zo? Maar dat is nog niet het geval. dat komt pas wanneer de heer zelf ook in de praktijk de heerschappij op zich zal nemen. Maar de ideale koning is dus hoge priester en de ideale hoge priester is dus koning. En onderweg, om dan meteen maar te grijpen naar die Hebreeënbrief waaruit zojuist al gelezen is, onderweg leren wij dus inderdaad dat die hoge priester naar de ordening van Melchizedek was koning des vredes en koning der gerechtigheid. Koning. En in die functie treedt hij ook op trouwens in Genesis 14, waar namelijk die Melchizedek ten tonele gevoerd wordt. Hè? Het was een koning, maar hij was ook priester van de Allerhoogste God. Wel nu, de enige keer in het Oude Testament dat ooit nog eens verwezen wordt naar de figuur van Melchizedek is hier in Psalm 110, de tweede helft, het tweede deel. Namelijk in Psalm 110, vers 4. Verder komt het nergens voor. In het Nieuwe Testament eigenlijk ook niet. Het wordt alleen namelijk genoemd. Ik bedoel expliciet dus, hè, letterlijk. Alleen maar in de zogeheten brief aan de Hebreeën. Verder nergens. Dat neemt niet weg dat die functie van Christus nu wel degelijk genoemd wordt in de andere nieuwtestamentische geschriften in het algemeen, alleen niet met die term. Dat wil zeggen, de inhoud van de functie wordt beschreven zonder dat er deze titel aan wordt gegeven, maar die titel die wordt dan ook ontleend, ik bedoel de titel Melchizedek, wordt dan ook ontleend aan de verschijning van die merkwaardige figuur in Genesis 14. En heeft dus in hoge mate een symbolische functie. De naam, die titel bedoel ik. Hè? Maar we hebben het daar nog wel over. Want ja, dit is weliswaar een korte psalm van maar 7 versjes. En eigenlijk is het 2 keer min of meer hetzelfde. In die 2 delen waar ik zo meteen nog wel meer over zal zeggen. Maar het meest merkwaardige is eigenlijk dat dit het meest geciteerde schriftgedeelte uit heel het Oude Testament is in het Nieuwe. Ik wilde eerst zeggen de meest geciteerde psalm. Ik bedoel, ook Genesis wordt zo vaak niet geciteerd, zal ik maar zeggen. Hè? Nou weet ik dat niet helemaal zeker, dus vooruit maar weer. Maar wat de psalmen betreft, zo'n stukje. En in het Nieuwe Testament, in mijn telling, maar die is vast niet correct, dat betekent, komt vast vaker voor, maar ik heb een lijstje van 20 schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar deze psalm geciteerd wordt. En dat maakt het meteen tot een outstanding, hoe heet zoiets in het Nederlands? Uitstekend is niet goed, hè? Outstanding. Een uitstekende psalm. Een psalm die eruit springt, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, een belangrijke. En met name gaat het dan inderdaad om vers 1. Het begin dus van het eerste deel van de psalm. En om vers 4, het begin van het tweede deel van de psalm. Namelijk de eerste, zit aan mijn rechterhand. En aan de andere kant, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat zijn de uitspraken die in het Nieuwe Testament menigmaal niet alleen worden geciteerd letterlijk, maar ook dikwijls wat ruimer. Dat wil zeggen, er wordt naar verwezen. De schriftplaatsen worden aangehaald zonder ze letterlijk te citeren. En elke keer als je het Nieuwe Testament leest over die rechterhand, dan gaat het toch altijd weer over Psalm 110, vers 1. Hij is trouwens belangrijk genoeg, want de heer zelf stelde de vragen over aan zijn tijdgenoten. Vragen naar aanleiding van vers 1. Maar eerst even over de psalm en de constructie van de psalm als zodanig. Dit is, kijk, de hele Bijbel, alle schriftgedeelten, wat je ook vindt in de Bijbel, het is altijd gestructureerd. Een beetje literair werk, zal ik maar zeggen, is op een of andere wijze geconstrueerd. Dus over nagedacht. Dus niet maar zo'n verhaal van voor het vaderland weg verteld. Maar welk vaderland het ook wezen mag, denk ik dan maar. Maar het is op een of andere wijze in elkaar gestoken. Men zou een beetje literair werk dus inderdaad beschouwen als een kunstwerk. Zo is dat. Je vindt dat de hele Bijbel door, maar ik maak er geen hobby van om die structuren altijd te geven. Bovendien, ook waar die structuren soms wel worden gegeven, moet ik u zeggen, dat meestal ook nog maar oppervlakkig is, omdat dikwijls die structuren nog gecompliceerd zijn ook. Dat wil zeggen dat schriftgedeelte op meerdere wijzen te ontleden zijn enzovoort. Er zijn meerdere structuren mogelijk. Dat heb je nou eenmaal met mozaïeken en metrische figuren en dat soort dingen meer. Maar ja, daar ga ik u echt niet mee lastigvallen. Maar dit is een psalm, dat ligt heel erg voor de hand vanwege die twee lijnen die erin zitten. Je komt het vaker tegen. Kijk, ik weet niet of het me gaat lukken, maar ik ga het proberen. In het Johannesevangelie, dat niet geacht wordt om poëtisch boek te zijn, vinden we iets dergelijks ook. Schiet me ineens te binnen, dus laat ik dan maar eens even op ingaan. Kijk, vers 1 en vers 14 van Johannes hoofdstuk 1. Kun je als parallelle schriftgedeelten beschouwen. Ik schep er ook genoeg in om het als volgt te lezen. In den beginne was het woord. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En het woord was bij God. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En het woord was God, vol van genade en waarheid. En je kan het rustig zo opschrijven, daar merk je niet aan dat er geschoven is met die zinnen. Maar het zijn dus min of meer parallelle schriftgedeelten. Je kunt het natuurlijk gewoon veel eenvoudiger vertellen en zeggen dat vers 1 naadloos overgaat in vers 14 en dat de tussenliggende versen een zijlijn zijn. En dat is ook inderdaad zo, want de zijlijn betreft dan dat woord van God vanaf den beginnen ook daadwerkelijk gepredikt is geworden in oud-testamentische tijden, dat er nooit iemand ernaar heeft willen luisteren op een enkeling na enzovoort, en dat dat heel erg merkwaardig is omdat alle dingen nou eenmaal uit het woord zijn ontstaan. We nemen de draad weer op. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan merk je ook niet dat ik vers 2 tot en met 13 heb overgeslagen. Zie, dat zijn structuren. Daar zijn wij niet meer op bedacht tegenwoordig. Maar het helpt wel om ze te zien en vooral om schriftgedeelten in hun samenhang, ook losse zinnen, in een samenhang te begrijpen, bedoel ik maar. Hè? En dat is met psalm 110 feitelijk ook zo. En dus hou ik u die psalm voor, die twee delen naast elkaar, waarbij ik dan natuurlijk eerst het opschrift heb, dat is boven de hele psalm, de psalm van David. En dan lezen wij aan de ene kant, want ik noem dat de ene kant, maar het is gewoon het eerste gedeelte. Daar lezen wij, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken. En aan de andere kant lezen wij, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. In vers 4. En dat is inhoudelijk volstrekt hetzelfde. En dan verder in vers 1, wat er gesproken is dus. Er is gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En aan de andere kant is gesproken, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Aan de ene kant is het, gij zijt koning, want dat is wat het betekent. En aan de andere kant, gij zijt priester. En meer in het bijzonder hoge priester, want dat is de uitleg die de Bijbel er werkelijk aan geeft. En dan aan de ene kant weer, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. De scepter uw sterkte zenden uit Sion. Daar gaat de kracht uit, de koninklijke kracht mijn macht gaat uit van Sion. En als niemand het tegenhoudt, over de hele wereld dus. En aan de andere kant lees je: de Heer is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan, de dagen zijn stoorns. Nou, dat is de uitwerking van dat die scepter en de sterkte, de kracht van die scepter en dus van dat koningschap uitgaat van Sion. Het heeft tot gevolg dat koningen verslaan zullen worden, ten dagen zijn stoorns. En dan weer aan de ene kant: heers in het midden uw vijanden. En daarna aan de andere kant: hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Maar het is niet anders dan wat aan de ene kant stond met één zin. Namelijk: heers in het midden uw vijanden. En dan weer aan de ene kant: uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uw jeugd zijn. En aan de andere kant: hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Beide gedeelten eindigen dus met een nogal poëtische uitdrukking. Betrekking hebbend in principe op de Heer Jezus Christus zelf. En via hem overigens ook op wat we dan populair noemen het gelovig overblijfsel. En onder verwijzing bovendien naar de oorsprong der dingen. Want het punt is dat dat overblijfsel met de Heer Jezus Christus aan het hoofd, Dat bepaald was, voorzien was, bedoeld was van voor de nederwerping der wereld, om maar eens een andere Bijbelse uitdrukking te gebruiken. En dus heet het: uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uw jeugd zijn. En vervolgens op de weg of onderweg uit de beek drinken en het hoofd omhoog heffen wil zeggen gevoed worden door het woord van God, uiteraard. Maar daar gaat het allemaal om. Het is de uitwerking van dat woord van God. Voor de rest is het een tamelijk simpele psalm, ook qua inhoud. Ik bedoel, er staat als ik het zo mag zeggen, weinig nieuws in. Het is in ieder geval zo zonder meer herkenbaar als een messiaanse psalm. Voor iedereen, als die dingen bestaan, bedoel ik maar, messiaanse psalmen. Ja, dan kun je er niet onderuit. Dit moet hem zijn dan, hè. Zit aan mijn rechterhand en met betrekking tot het koningschap van de Messias. En het fascinerende is natuurlijk, zeker voor de Joden, dat hij dan ook nog heet priester na de ordening van Melchizedek, want die is wat moeilijker. U weet, het messiaschap binnen de Joodse traditie wordt in het algemeen gebaseerd op de beloften aan David met betrekking tot zijn bestendig huis. Dat wil zeggen, de Messias is de koning en hij zou moeten voortkomen uit het Davidische huis. Daar is men niet algemeen over eens, overigens, want aan alle Bijbelse waarheid wordt altijd getrokken. Maar het is wel zo, wel de hoofdstroming altijd binnen minstens de orthodoxie van het Jodendom geweest. Messiaschap, gezalfde, komt voort uit beloften aan David, dat altijd iemand uit David op de troon zou zitten en dat er uiteindelijk iemand zou zijn wiens koninkrijk helemaal nooit meer zou wankelen en bestendig zou zijn en wat het maar was allemaal, hè. Dat geldt voor ons ook, want wij geloven ook dat het daarop gebaseerd is. Al zijn we in hoge mate dan toch dat verbond kwijtgeraakt onderweg. En nou, wij niet, zeg ik dan altijd maar gauw erachteraan, want ik bedoelde u niet, maar toch. Maar binnen het christendom is men dat wel enigszins kwijtgeraakt. Zo is dat, hè. Maar niettemin, dat is wat het is en daarmee is het dus weinig nieuws. Maar het belangwekkende ervan is dus uiteindelijk dat wat het minst bekend is, namelijk die ene uitspraak die je maar één keer in het hele Oude Testament kunt vinden, namelijk die van: gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daar heb je nog nooit van gehoord, eerder, en hierna hoor je er ook niks meer van. Want het hele idee van een priesterorde na de ordening van Melchizedek, ja, dat dient zich toch in Genesis 14 niet echt aan. Wij kennen de term, maar die komt uit Psalm 110. Deze psalm. Maar in Genesis kennen we alleen maar die... Ja, het klinkt altijd een beetje oneerbiedig als ik het zeg, maar... daar kennen we alleen maar die figuur, die komt als mosterd na de maaltijd. En dat bij Abraham en de mosterd, maar goed. Maar alles is achter de rug, de strijd is gestreden. Abraham had ook wel wat meer hulp kunnen gebruiken. Want die had hij ook van allerlei koningen. Maar deze koning kwam aanzetten toen de strijd al gestreden was. En Abraham behandelt hem met alle egaars. Dat wil zeggen, betaalt hem zelfs tienden. Waar die Melchizedek dat dan aan verdiend had, dat begrijpen we helemaal niet. Behalve dan dat hij natuurlijk kwam met verse broodjes of wat het maar was. Dat zeg ik toch, als ik het vertel, klinkt het wat oneerbiedig. Maar je bent eraan gewend en het is Statenvertaling. Maar hij bracht voort brood en wijn. Daar kwam de kadi, zal ik maar zeggen. Zo heette dat vroeger, hè? Misschien heet het nog wel zo trouwens. Wat draagt dat bij aan de strijd, bedoel ik? Het is achteraf, het is mooi, maar dat was het dan. Maar Abraham betaalt tienden aan hem, erkent hem als zijn meerdere... en daarna verdwijnt de man van het toneel... zodat het nog steeds een hobby is van excentriekelingen. En er lopen veel excentriekelingen rond, neemt u dat voor mij aan. Het is een hobby van excentriekelingen om een theorie te ontwikkelen... over de identiteit van deze Melchizedek. Daar kan je nog steeds op afstuderen, als u het mij vraagt. Maar ja, er zijn er zulke banale theorieën over ontwikkeld... dat, ja, het is een beetje in onbruik geraakt inmiddels... omdat het een beetje zijn academisch niveau verloren heeft. De laatste die ik er ooit over las... dat was de idee dat Melchizedek was de eerste mens op Venus. Dat was een soort Adam-figuur, maar dan op Venus... Serieus. Dat wil zeggen, het werd serieus verteld. Men weet er geen raad mee. En als u de moeite neemt om eens naslagwerk na te kijken... een Bijbelse encyclopedie, zoek maar eens op Melchizedek... dan staat er, ja, we weten het niet. We weten niet wie het is. En de enige manier om de man ergens op vast te pinnen... want je wil hem toch ergens... categoriseren, dat wil zeggen ergens een plaats geven, is van, ja, hij was koning van Salem, dus dat moet dan een of andere stad geweest zijn. Die kennen we ook niet, maar we kennen wel Jeruzalem, dus hij zal wel de koning van Jeruzalem geweest zijn in zijn dagen. Dat is dan het meest verbreide en dan heeft hij in ieder geval een plek. Maar waar hij dan dat koningschap en priesterschap vandaan haalt, dat is volstrekt onduidelijk. Bovendien, Jeruzalem was gewoon een Canaanitische stad... voor zover die al bestond in de dagen van Abraham. Maar voor zover die bestond, heette het geen niet Jeruzalem... ook niet Salem, Shalom, Salem. Hè? Want het heette... Jebus, dank u, ontschoten, maar... Maar altijd blij dat de mensen in de zaal zijn niet zo oud zijn als ik, die dat dan zo ophoesten. Het heette Jebus. Toch? En het was David die in zijn dagen, dat is 500 jaar later, dus na Abraham, zeg ik? 1000 jaar na Abraham. Het was het David die een stad veroverde die Jebus heette. En hij noemde de stad Jeruzalem. En ik blijf dus volhouden, er was geen stad Salem in die dagen daar ergens in de streken van het beloofde land. Laat staan dat er een koning van was die Melchizedek heette. En daarmee ben je meteen een mooi eind op weg om te weten wie het dan wel was. Want achteraf heb ik die theorieën nooit echt begrepen hoor. Ik heb altijd respect gehad voor mensen die het bestudeerd hadden en een theorie hadden. Daar heb ik altijd kennis van genomen. Maar bij nader inzien, het was gewoon Jehovah zelf. Hè? Het was de Heer zelf. Dat kan helemaal niet anders. En waarom ook niet? In de eerste plaats de Heere, dan wel de Engel des Heere, verscheen in het Oude Testament onder verschillende namen en titels. Waarom zou hij voor de gelegenheid zich niet voorgesteld hebben onder de naam Melchizedek? Het verklaart in ieder geval waarom Abraham hem als zijn meerdere erkende. En daarna is het ook niet meer zo moeilijk te begrijpen dat het priesterschap naar de ordening van Melchizedek volgens de Hebreeënbrief een eeuwig priesterschap is, daarmee een onvergankelijk priesterschap en dus ook onovergankelijk. Namelijk, het wordt niet overgedragen, want de priester naar de ordening van Melchizedek leeft altijd. Staat in het Nieuwe Testament, achteraf. En als inmiddels de Heer Jezus Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan wordt hij dus geïdentificeerd met Melchizedek, want Melchizedek had een eeuwig priesterschap, onoverdraagbaar priesterschap, hij leeft altijd. Kortom, Melchizedek is de Heer Jezus en andersom. En als je daar problemen mee hebt, fundamentele, dan komt dat vanwege een heel ander verschijnsel, vanwege het niet zien dat de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament niet alleen traditioneel, volstrekt orthodox beschouwd wordt als een theofanie, namelijk een verschijning van de Godheid zelf. Het heet wel in de vertaling de engel des Heren, maar in de theologie wordt toch altijd geloofd en geredeneerd dat het een verschijning is niet maar van een engel, maar van de Heer zelf. De engel, namelijk de Heer. Tweede naam valt weliswaar, maar niet op te vatten als van de, maar op te vatten als namelijk. En dit is volstrekt orthodox wat ik nu zeg, hoor. Maar neem niet weg dat daarnaast, het is iets minder populair, heb ik gemerkt, schat ik zo in ieder geval. Maar dat daarnaast de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament niet alleen beschreven wordt als een theofanie, een verschijning van de Godheid, maar ook als een christofanie. Tegelijkertijd. Dat wil zeggen een verschijning van Christus. Avant la lettre, voeg ik er dan maar aan toe voor de Franstaligen onder u. Maar dat voegt men er meestal niet aan toe. Men zegt, het is een voorverschijning van Christus, zo noemt men dat. En als je bij wijze van spreken en met een lichte ironie het nakijkt in het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen, vind ik altijd leuk om dat te zeggen. Uit respect daarvoor overigens, want ik beschouw het als de norm, zeker voor evangelische theologie, voor zover ze weer bestaat, dan kun je die rustig gebruiken. Dan gaat het over de vraag naar het voorbestaan van Christus. Je komt terecht in een spraakverwarring. Daar ga ik niet op in. Het is mijn onderwerp niet. Maar de vraag naar de pre-existentie, het voorbestaan, zonder T, voorbestaan van Christus. En een van de belangrijkste argumenten is dit. Hij verscheen al in oud-testamentische tijd. Het wordt als vanzelfsprekend aangenomen, als algemeen bekend. Nou, als je daar geen problemen meer hebt, als je dat geaccepteerd hebt, is het niet zo moeilijk om te begrijpen dat Melchizedek dus niks anders was dan de engel des Heren, die zich voorstelde onder deze naam en in deze positie. Maar het was een vooruitgrijpen feitelijk op de komst van de Messias als zodanig. Hebben we die nog? Achteraf las ik ooit ergens, maar dat was echt achteraf, las ik ergens dat deze opvatting, dat Melchizedek gewoon de Heer zelf zou geweest zijn, dat specifiek een opvatting is binnen joods-christelijke kring. Ik heb dat niet kunnen checken verder, dat wil zeggen, dat had wel gekund, misschien dat heb ik nooit gedaan. Maar zo schijnt dat te zijn. Dat als Joden tot geloof komen en dan alsnog in Genesis er tegenop lopen, die hebben geen probleem mee. Die zeggen gewoon, Melchizedek was Christus. In alle andere kringen heeft men daar over het algemeen nogal bezwaar tegen. Ik weet niet waarom. dan komt men met argumenten als... ja, maar hij draagt daar een naam. Dat is, ergens anders is dat niet het geval. Dus als hij een naam draagt, dan moet het echt een gewone bekend mens geweest zijn. Omdat het elders niet gebeurt. En ik draai het gewoon om. Ik zeg, waarom niet? Je draagt hier een naam. Waarom zou je zeggen, van hij draagt nooit een naam. En als die hier wel gebeurt, kan het niet zijn. Heb je dat nog? Noem nog zo'n voorbeeld. Zal ik meteen even doen. We zijn nog niet zo ver in de avond. Nog zo'n voorbeeld. Zo uit het hoofd. Je hebt het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. En er bestaat een leer die zegt... Ik weet niet hoe wijd verspreid die is, maar er bestaat een leer die zegt dat het geen gelijkenis is, dat verhaal, omdat in gelijkenissen mensen geen naam dragen. En dus moet het een historie geweest zijn, een geschiedenis. Ik vind het volstrekt academisch, dat wil zeggen, voor mij maakt het niks uit. Maar ik vind die redenering vind ik zo raar. Hoezo? Nee, ik weet ook geen andere gelijkenissen waarin mensen namen dragen. Maar de naam kan toch onderdeel uitmaken van de gelijkenis? Ik bedoel, die Lazarus, waarom heette die man Lazarus? Die arme Lazarus. Hè? Omdat hij een beeld is van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Want hij draagt de naam van de tweede hoge priester, de zoon van Aaron. Eleazar in het Hebreeuws dan en in het Grieks Lazarus. En of de geschiedenis is of een gelijkenis, ja, dat maakt mij echt niks uit. Want als er geschiedenis was, zou ik niet weten waarom het niet ook een profetische betekenis zou hebben. Net als al die andere geschiedenissen in de Bijbel. Zie? En dat soort discussies, dat ruimt lekker op, denk ik, als je dat toch... Dat schiet niet op, dat soort dingen. Dat is onderscheidingen maken waar ze niet zijn. En de problematiek die eruit voortvloeit, ben je dan ook meteen vanaf. Maar het punt is gewoon dat die Melchizedek niemand anders was dan de Heer zelf. Dat kan moeilijk anders. En dat volgt ook uit de beschrijving die alsnog gegeven wordt in Hebreeën. Dat wil zeggen specifiek in Hebreeën hoofdstuk 7. Omdat de beschrijving daar is... van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar als die beschrijving van toepassing moet zijn op de figuur van Melchizedek, kan hij alleen maar de Heer zelf geweest zijn. Zonder naam, zonder afkomst, zonder geslachtsregister, zonder vader en moeder. Zo letterlijk mogelijk. En met een onvergankelijk priesterschap. Heb je dat nog? En mocht u nou vragen, maar waarom dan komt dat in het Oude Testament dan voor? Want Christus werd toch pas hoge priester bij zijn opstanding. Dan zeg ik gefeliciteerd met dat laatste. Want dat staat wel nadrukkelijk enige maal in Hebreeën. Christus werd hoge priester in zijn opstanding. Maar in het algemeen gelooft men dat niet. In het algemeen gelooft men dat hij aan het kruis een priesterlijke taak vervulde. Wat ook een beetje vreemd is, want priesters worden niet geacht te sterven. Priesters worden geacht te leven. Als ze toch sterven, dan staat er dat is omdat ze door de dood verhinderd worden te blijven. Hetgeen impliceert, de bedoeling is dat de priester blijft leven. Een priester sterft niet voor het volk, een priester leeft voor het volk. Hebben jullie die nog? Maar als Melchizedek altijd leeft... Ja, dan moet het de Heer zelf geweest zijn. Maar de vraag is, maar waarom komt dat dan in het Oude Testament al voor? Als de Heer toch eigenlijk pas echt hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt, of gewoon priester wordt in zijn opstanding, dan is het antwoord, het komt in het Oude Testament voor, de figuur als zodanig en het begrip wordt geïntroduceerd uitdrukkelijk in samenhang met het Abrahamitisch verbond, in samenhang met de beloften aan Abraham dus. En dat dus een jaartje of 430... voordat de Mosaïsche wet kwam. En onder de Mosaïsche wet wordt het priesterschap naar de ordening van Aaron geregeld, waarbij de hoge priester uitdrukkelijk geen koning is overigens. En het idee is dan dat die Melchizedek met zijn koningschap en priesterschap oudere rechten heeft dan het priesterschap naar de ordening van Aaron. Want het was al pak een beet 430 jaar, iets minder. Maar 430 jaar daarvoor, voordat de wet kwam en voordat het Aaronitisch priesterschap werd ingesteld. En dat is hoe de Hebreeënbrief erover spreekt. Die zegt, het was al ouder, het was er eerder, het heeft oudere rechten. En bovendien staat er dan nog zoiets leuks als ze begrippen die bij volkomen kwijt zijn. En daarom vind ik het leuk om ze aan te halen. Er staat zoiets als dat het Aaronitisch priesterschap is uit Levi. Want Aaron is uit de stam van Levi, daarom heet het ook het Levitische priesterschap. Maar staat er, Levi heeft tienden betaald aan Melchizedek. Maar Levi leefde in nog geen eeuwen. Nee, geen eeuwen. Ja, zoiets, hè. Levi, dat is een, ik moet even nakijken, is een achterkleinzoon van Abraham, toch? Dan krijg je eerst nog Isaac, dan nog Jacob en dan pas Levi. Kortom, van Levi was nog helemaal geen sprake. Maar hij wordt geacht nog in de lenden, of zo, wat er maar staat, van Abraham geweest te zijn toen Abraham tienden betaalde. En dus impliciet, ik heb geen ander woord daarvoor, impliciet heeft ook Levi zijn tienden betaald aan Melchizedek. En daarmee is hij dus per definitie ondergeschikt aan Melchizedek. En op het moment dat die Melchizedek zijn opwachting maakt en zegt, dames en heren, daar ben ik dan weer. Op dat moment kan Levi met zijn priesterschap dus die zocht ik. Het veld ruimen. Ja. Wegwezen. En dat is de Hebreeënbrief. Dat is echt gewoon letterlijk wat de Hebreeënbrief letterlijk leert. Het schijnt de moeilijkste brief te zijn uit het Nieuwe Testament, zei iemand die het weten kon. En dat is waarschijnlijk ook wel zo, denk ik. En toch, zo moeilijk is hij niet. Het probleem is dat je tegen vooroordelen aanloopt. En dat zit er maar in dat de hele kwestie van het hoge priesterschap van Christus betrekking heeft op het tegenwoordige werk van Christus. En dat kent men niet. Nee, men gunt hem niet dat hij vandaag wat doet. Nou ja, misschien wel, maar dan liefst hij onze plannen en niet dat hij zijn plannen uitvoert. Zeg ik dat nou goed? Hoe moet je dat nou zeggen? In een paar woorden zonder dat men er aanstoot aan kan nemen. De Heer heeft zelf een plan met betrekking tot wat hij zou doen na zijn opstanding en in afwachting van zijn openbaring, dan wel zijn verschijning in heerlijkheid. En dat heeft specifiek betrekking op zijn priesterlijke werk in onze tegenwoordige tijd. Maar dat wil men niet kennen. Men wil wel dat de Heer wat doet, maar wij zullen hem dan wel vertellen wat hij doen moet. Daar komt het toch in het kort op neer. Nou ja, en daarmee raak je dus de Hebreeënbrief kwijt. Want dat is het enige wat ik eigenlijk zeggen wilde. En niet alleen de Hebreeënbrief natuurlijk, maar heel wat andere schriftgedeelten. Vanzelfsprekend ook. Hè? En dat dient zich vanzelf aan, ook met dit eerste vers al van Psalm 110. Want er staat, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En ik weet niet wat de algemene verklaring van dit vers is. Daar heb ik ook eigenlijk helemaal geen belang bij. Ik weet wel dat en waarschijnlijk ook een zeer populaire opvatting omtrent dit vers, zeker in kringen van de bedelingenleer, is dat de Heer weliswaar ten hemel gevaren is met de uitspraak, of onder de uitspraak, zit aan mijn rechterhand. En het idee is, daar doet hij dan niks. Want zitten is de positie van rust. Toch? Ja, er zijn wel wat teksten die dat bevestigen, dat het zo is. Trouwens, het woord zelf zegt het ook, maar de positie. Nou doet hij dus dan niks. En dat blijft zo totdat. Hij gaat zelfs langzamer. En het is niet mijn bedoeling ergens de spot mee te drijven, maar ik vertel je gewoon wat die leer zegt. Die leer zegt, de Heer is ten hemel gevaren. Maar ja, toen werd wel het evangelie nog... Hij is tamelijk ultradispensationalistisch deze. Althans, geeft voet aan het ultradispensationalisme. Het idee is namelijk, hij is ten hemel gevaren. Maar eerst wordt dan toch nog gedurende enige tijd het evangelie gepredikt. Specifiek aan de Joden met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk. En een argument daarvoor is dan dit. Dat toen Stefanus na enige jaren, enige tijd na de opstanding van Christus, gedood werd. Toen zag hij de hemel geopend en dan zag hij de Here staande. Aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, de Heer was nog niet gaan zitten. Hij stond als het ware nog gereed om, zodra het Joodse volk tot geloof zou komen, om alsnog, waarom lach je nou? Ik zeg het in alle ernst. Ik bedoel het ook in alle ernst. Hij stond als het ware nog gereed, maar ik begrijp het wel. Dat idee heb ik ook altijd gehad, hoor. Maar er klopt ergens toch iets niet aan. Als dat je leer is, dan wordt het moeilijk, hoor. Stond als het ware nog gereed, maar daarna is hij gaan zitten. En daar zit hij nu te wachten. Op het moment van Psalm 2. Eis van mij en ik zal u... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u genoemd. Eis van mij. En u weet mijn standaard commentaar, langzamerhand denk ik. Ik zeg altijd, en tot nog toe heeft hij niet geëist. Maar daar is het wachten op. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En de andere is die van Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand totdat. Dus het wachten is nu dus op het moment dat de Heer weer gaat opstaan. Daar zijn trouwens ook Bijbelse uitspraken over. Hoor. Heren, sta op. Gebeden in de psalmen trouwens ook. En het is een mooi verhaal. Maar het deugt niet. Om meerdere redenen niet. De een is dat zitten is wel een rustpositie. Maar dan alleen in de zin van, er is een route afgelegd. Er is een loopbaan gelopen. Kortom, men was een zwerver op reis naar de feestzaal. En als dat eindpunt bereikt is, of wat voor het eindpunt moet doorgaan, dan heet het zit. En dan wordt er niet meer gereisd. Maar dat betekent niet dat er niks meer gedaan wordt. Dat is een misverstand. Maar er wordt niet meer zo'n weg afgelegd. Er staat de ark rustte op de Ararat. Ja, je kan moeilijk vertalen met de ark zat op de Ararat, maar dat staat er wel. Heb je dat? Einde van de rit. Van de zwerftocht, dat is rusten. Maar het betekent niet dat er niks meer gedaan wordt, want je kan wel zeggen, zitten is positie van rust, maar er is een heel andere uitspraak en die luidt, zitten is de positie van onderwijs. Van het ontvangen van onderwijs, maar meer nog van het geven van onderwijs. Heb je die? Nee, als ik even nadenk, hoor ik die hele preek van mijn vader weer. Want die nam nooit wat op. Dat gebeurde in die dagen niet. Dus die reisde wekenlang het land af met één en dezelfde preek. Dat is efficiënt. In zekere opzicht, althans, voor hem. En die heb ik zo vaak gehoord. Over, mooi, ja, is er ingestampt, is nuttig. Over Elia, of was het Elisa? Dat weet ik nou niet meer. Maar die ene letter, ach... Maar die kreeg daar een kamer, een opperzaal, met een tafel. Heb je die wel eens gehoord, die preek, of niet? Dat kon hij zo prachtig vertellen. Je zag het ook voor je. Een tafel, een stoel en een bed en een lamp. Ja, precies. En het verhaal over de stoel was inderdaad dan het verhaal over het krijgen van onderwijs. Het bed gaat natuurlijk over rust. De rust ingaan. De stoel is om onderwezen te worden. De tafel is de tafel der gemeenschap, uiteraard. En de lamp is natuurlijk sowieso een beeld van het licht van Gods woord. Dan wel de geest, maar dat is toch hetzelfde enzovoort. Prachtige situatie. En het is in de opperzaal. En bovenkamer. Dus een beschrijving van de hemelse positie van de gemeente. Ik wou dat ik zulke preken kon houden. Maar dat kan ik niet. Maar ik kan ze wel in een paar zinnen even doorgeven natuurlijk. Waarvoor vriendelijk dank. Ik spreek hem nog wel eens, ja. Komt nog. Maar goed. Dus de stoel, dat weet u. Het heet in onze taal heet het zelfs nog een stoel. Een leerstoel. Iemand krijgt een leerstoel. Niet te verwarren met een leren stoel. Maar een leerstoel heet dat. Want hij wordt geacht les te geven. Ik weet niet hoe professoren dat doen. Maar in de theorie, en van oudsher dus, vanuit de stoel. Vandaar dat men in de kerken ook inderdaad nog hier en daar een preekstoel heeft. Al staat de man daarin, dan nog heet het een stoel. Al heb ik vastgesteld dat op heel veel preekstoelen staat daadwerkelijk ook nog een stoel. Achter de schutting bedoel ik dan, hè?
Als ze gaan zitten, als
ze
zingen, ja.
Hoe is dat?
Ja, een slokje water.
Ja, zo weet ik daar niet van. Nee, ik weet zeker dat er predikanten waren die bij een preek gingen zitten. Op een stoel. Dat kon je alleen vanuit de kerk niet zien. Want je kan niet over de schutting kijken. Ja. Maar ik persoonlijk heb altijd bezwaar gehad tegen het spreken over de schutting. Zo van dat je jezelf verbergt achter zo'n ding. En dan met je hoofd net boven de lessenaar uit die mensen toe. Dat is waarschijnlijk. Met zo'n tomatenvanger ervoor, weet je wel. Kun je er in ieder geval wel snel wegduiken. Dat voordeel is er dan weer wel. Maar doe maar. Ik heb het er niet zo op. Maar als je maar begrijpt dat de stoel, het zitten, de positie is van. Van waar het woord uitgaat. De koning zit ook. Als hij recht spreekt. Dat hebben we weliswaar hem niet meer toegestaan. We hebben daar rechtbanken voor. Al heet het nog steeds het Hof, trouwens. Maar goed, dat is een zitting, wel degelijk, van de rechtbank. Hè? En de rechtbank gaat zitten. Niet die bank, maar die mensen dan. Hè? Die gaan zitten en het heet ook daadwerkelijk een zitting. En van daaruit, liefst vanuit een wat hogere positie, wordt dan het een en ander medegedeeld. Werd onderwezen, om zo te zeggen. Dat is waar het over gaat. En bovendien herinner ik mij dat ik eens een keer ergens. Ik weet niet meer waar. Oh, dat was in Worms, geloof ik. De oudste synagoge van Europa, in Worms. Dat is wel aardig, want er staat meteen het Luther-denkmaal. Hè? Dus de stad van Luther, weet u wel, die daar. Wat zei je ook weer? Hier sta ik, ik kan niet verder of zoiets. Hè? Zoiets was het, hè? Maar goed, het was ook in Worms. Maar de oudste synagoge, ik weet niet waarom het ding het overleefd heeft. Dus denk ik herbouwd. In ieder geval gerestaureerd. Maar er was een zaal, inderdaad, voor het onderwijs. De shul, waar men daadwerkelijk onderwijs kreeg. Ik weet niet meer van welke geleerde rabbi dat dan was. Maar het was inderdaad een stoel, gemetselde stoel in de wand. Hoog. Dus dat gebeurde echt vanuit de zittende positie en van bovenaf. Dus, zit aan mijn rechterhand, komt volledig overeen met gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want het zitten aan de rechterhand, God, impliceert dat vanuit die positie gesproken zal worden. Dat kan rechtspraak zijn. In de zin van dat oordelen worden uitgesproken, natuurlijk, het koningschap. Maar binnen het kader van het priesterschap is het een ander ding. Dat wil zeggen, binnen het kader van het priesterschap wordt het woord van God onderwezen. Afgezien daarvan, de priesters in oudtestamentische tijd, naar de ordening van Aaron, werden wel degelijk geacht de wetgeleerden te zijn. Dat wil zeggen, de kenners van de schrift. En als er problemen waren, vragen waren over de wet, over de schrift in het algemeen, dan waren het de priesters die daar een licht over moesten laten schijnen, zal ik maar zeggen. En naar hen ging men toe om uitsluitsel te vragen. Zo was dat. Maar, want het is de primaire taak van de priesters en dus van de hoge priester in hoogste instantie om het woord van God bekend te maken. Dat is wat priesters zouden doen. Nou heb ik u dat wel eens vaker verteld, denk ik. Dus ik durf er niet al te uitgebreid op in te gaan. Maar dat u niet denkt dat priesters zijn, dat het van die mannen zijn die zich wat raar kleden in de een of andere jurk of zo en dan wat vreemde gebaren maken en wat rituelen volbrengen. Dat is het niet. Ja, dat deden ze wel en de priesters moesten dienst doen in de tabernakel en later in de tempel. Maar dan moet ik u zeggen, dan ook nog maar bij toerbeurt. En als je daarin verdiept, is de kans dat een priester ooit van zijn leven een keer een dienst zou verrichten in de tempel wel heel gering. Want de priesters waren dan nog ingedeeld in 24 priesterorden, sinds David. Nou ja, sinds Salomo dan eigenlijk, maar David regelde dat al. En die orden deden bij toerbeurdienst. En dan is nog maar de vraag of als jouw orde aan de beurt was, dat jij uit die orde ook nog werd geroepen voor het vervullen van de een of andere functie. Dat is maar hoogst incidenteel. Wat deden die mensen de rest van het jaar? En waarom leefden ze niet in Jeruzalem, maar verspreid onder alle stammen van Israël? Uitdrukkelijk. Omdat hun normale werk zou geweest zijn, want ik weet nooit wat er van terechtgekomen is ooit, maar hun normale werk zou geweest zijn uitleg te geven aangaande, dat wil zeggen onderwijs te geven in het woord van God. En daarmee dus de wet, maar dat is te beschouwen als synoniem, als hetzelfde. Heb je dat nog? En de hoge priester van het nieuwe verband, ja, ik... Dan moet ik weer wat zeggen wat niet algemeen bekend is. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond is niet iemand die als zodanig, die als hoge priester namens het volk sterft. Zoals ik zei, dat is niet de bedoeling. Of zoals mijn grootvader schreef, een priester moet niet sterven, maar een priester moet leven. En zo is het maar net. Daar moet ik hem trouwens ook nog over spreken. Maar dat komt nog wel. Daar zie ik wel naar uit. Want het punt is dat Christus... Dat staat er ook gewoon van de Heer Jezus in Hebreeën 7. Als hij op aarde zou zijn nu nog, dan zou hij geen priester zijn. En toen hij op aarde was, was hij ook geen priester. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Dat staat er letterlijk. Hij was geen priester. Niet naar de ordening van Aaron. Maar ook niet naar de ordening van Melchizedek. Hij werd dat pas toen tot hem gezegd werd. Psalm 110 vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat ging gepaard met die andere uitspraak, maar dat was Psalm 2 weer. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het wordt een paar keer in één adem, worden die beide versen geciteerd, binnen het kader van de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen, toen hij stierf, was hij geen priester. Daarvoor niet, daarna niet, hij was het pas in zijn opstanding. En zijn kruisdood behoorde niet tot zijn priesterlijke taak. En het is niet de taak van de priester om te sterven voor de zonde van het volk. Nou wordt die moeilijker. Maar het is wel de taak van de priester om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Hoe doet hij dat dan? Kijk, dit vind ik leuk. Achteraf dan, hè? Maar het is een dilemma waar je dan voor staat. Want hoe worden je zonden weggedaan? Door de kruisdood van de Heer Jezus. En hoe doet de hoge priester dan verzoening voor de zonden van het volk? Hoe doet de hoge priester dan? Als het niet kan betekenen dat hij sterft voor het volk. Want hij werd pas hogepriester in zijn opstanding. Waarvan duidelijk in de Bijbel staat: hij leeft en de dood heerst niet meer over hem. En dat hij gestorven is, is hij slechts eenmaal, once and for all, zeggen de Engelsen. Eens is eenmaal gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij geworden. Hoe doet hij dan verzoening voor de zonde des volks? En daarmee ben je dus weer bij het tegenwoordige werk van Christus. Nou ja, dat is een van die formuleringen, broeder. Maar ook die moet uitgelegd worden. Wat hij doet namelijk, is wat een priester doet. Of doen zou. Het woord van God bekendmaken. Onderwijzen. En de Bijbel zegt, het Nieuwe Testament zegt met grote nadruk, expliciet, dat wij daardoor gereinigd worden. En dat dat ons brengt bij de Heer, bij God. Omdat daar waar wij dat woord ontvangen, worden wij door dat woord gereinigd. Want het werk van Christus, ik zijn nu niet de hoge priester, dat had ik ook kunnen zeggen, maar ik zeg het zoals de Bijbel zegt ter plekke, het werk van Christus, dat is dat hij zich in onze dagen een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken, dat is 1 Timotheus 2, vers 12, 13 misschien, daar ergens. En een andere is die van Efeze hoofdstuk 5, waar staat dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, een term die vaker voorkomt trouwens, nee, niet voor de wereld. Hij heeft zich voor ons overgegeven, omdat hij ons zou reinigen, ons, niet de wereld, omdat hij ons zou reinigen door het bad des waters, namelijk door het woord. En er is er nog één in dit verband, dat is eigenlijk de mooiste, vind ik persoonlijk. Dat is de, mede door de formulering van Johannes in 1 Johannes. Die zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Wie? Ik bedoel, wie worden gereinigd? Het bloed, dus 1 Johannes 1 vers, wat was het, 7? 9. Allebei. Nee, vers 7 is het. 1 Johannes 1, vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Wie wordt er gereinigd? Ons. Dat is niet de wereld, hoor.
Hebreeën
9, vers 14. Dank je, ja, ik weet het. Het punt is namelijk dat dat vers niet spreekt over hoe een zondaar die tot geloof komt verlost wordt van zijn zonde en van de schuld die daarbij hoort. Maar het spreekt over de positie van de wedergeboren mens, die nog steeds een zondaar is. Dat staat er trouwens ook, want er staat indien wij zeggen dat we geen zonde, het volgende vers geloof ik, in, of vers 10 of 9. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En dat soort dingen. Dus je kan wel zeggen, ja, mijn zonden zijn weggedaan, maar dan krijg je 1 Johannes 1. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan liegen wij, staat er. En toch. Maar het punt is, en misschien is het makkelijker om in één keer dan Hebreeën 9 vers 14 te citeren. Daar staat dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt. Niet ons vlees. Was dat maar zo, riep iemand. Waar is men op uit? Dat wil men graag om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de schoonfamilie. Toch? Aan de mensen? Oké, aan de mensen. Gelaten, 6 was dat geloof ik. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken onder levende God te dienen. En de Hebreeënbrief zegt ook zoiets, hè. De Hebreeën 10 is het later, geloof ik. Reinigt ons naar het geweten. Niet naar de uitwendige mens, maar naar de inwendige mens. Dat wil zeggen, die zonden zijn er, maar we hebben er geen last meer van. Het belast ons niet. Het brengt geen scheiding tussen God en ons. Dus de praktische uitwerking, je kunt het ook de nazorg noemen, dan heb je tenminste een evangelische term, broeder. Het is de praktische uitwerking van wat eenmaal in het verleden tot stand gebracht is. Ik verwijs meestal in de gauwigheid even, dat doe ik nou allemaal in de gauwigheid, maar ik verwijs meestal even naar Johannes 13, waar de Heer opstond van de tafel, zijn klederen aflegde en zich omgordde met een linnen doek. Zoek het woord linnen maar op in een fatsoenlijke Bijbelse encyclopedie. Dan staat er dat degenen die in linnen gekleed gingen waren priesters. En als er staat dat de mensen waren die het linnen droegen, dan betekent dat zijn mensen die priester zijn. Want die mochten geen wol dragen, dus die droegen linnen. En de Heer legde zijn klederen af, omgordde zich met een linnen doek, zijn uitbeelding van zijn priesterschap. Hij stond op van de tafel, over opstanding gesproken, omgordde zich met een linnen doek, dat wil zeggen werd gesteld tot hoge priester, nam een bak met water, dat is het woord van God uiteraard, en begon daarmee alleen maar de voeten van de discipelen te wassen. Onder het motto, als je één keer helemaal gewassen bent, dan ben je geheel rein. Het enige wat nog gebeuren moet in de praktijk, is dat je voeten gereinigd moeten worden, want onderweg loop je vuile voeten op. Zeker met de sandalen van die dagen dan, hè? Nou goed, we hebben die nog, het zijn twee dingen. Want Petrus zei nog, nou doe het dan maar helemaal. Dan zei hij, nee, dat is al gebeurd. Gaan we niet herhalen. En dat is het probleem van ons als gelovigen. Wij zijn verlost van onze zondenschuld. De Bijbel zegt dat, enzovoorts. Maar daarna lopen we toch nog met allerlei problemen rond de dingen die ons belasten. Vooral omdat we zulke serieuze mensen zijn met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Daar gaan we dan onder gepukt voor onszelf. En er zijn dikke boeken over volgeschreven over wat je eraan doen moet. En ik moet u zeggen, het gaat niet werken, het gaat niet helpen, er helpt helemaal niks. Er is maar één ding dat helpt. En dat is je laten onderwijzen door het woord van God. Je voeden met het woord van God. En dat is wat de Heer aan ons wil doen. Ons in heel de waarheid leiden. Ons de schriften openen, ons de ogen openen, ons de harten openen. Met dank aan de Emmausgangers. Want dat is het werk dat de Heer deed na zijn opstanding meteen. Op de weg naar Emmaus, weet u nog? En dat is wat hij nog steeds doet. Dat was het verhaal van verlos mij uit des leven nou. En wat het maar was, het Psalm 22, van het geweld des honds en van de hoornen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam in het midden mijn broederen verkondigen. En in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Dat is wat de Heer vandaag doet, ons onderwijzen in het woord. En daarna vergeet je wie je was en wie je bent en wat je mankeert. Daar leer je te leven uit de genade van God. En dat reinigt je geweten. Het is niet een doel in zichzelf, maar het is gewoon de uitwerking van de kracht Gods, namelijk het woord Gods, namelijk de geest Gods, namelijk de genade Gods in onze levens. Dat reinigt ons. En zolang je gefixeerd blijft op je vuile voeten, om zo te zeggen, en probeert er wat aan te doen, het gaat niet werken. Laat het maar aan de Heer over. Ik zeg ook altijd, de Heer deed dat aan zijn discipelen bij de zogeheten voetwassing. En hij deed het ongevraagd. En Petrus bemoeide zich ermee, maar dat had hij beter niet kunnen doen. En wij zouden dat ook maar beter niet doen. Want de Heer zegt daar ook, dit is mijn werk. Het is wat hij vandaag doet. Ons reinigen naar het geweten. En dat maakt ons bekwaam om de Heer te dienen. Dat zijn de woorden inderdaad van Hebreeën 9 vers 14. Hij reinigt onze gewetens, onze harten van het kwaad geweten heet dat, om de levende God te dienen. Dat is het doel. En mijn vaste cynische opmerking, en nu maar even voor de pauze dan, is die van, maar als je toch niet van plan was om de Heer te gaan dienen, kun je die reiniging ook wel vergeten. Daar komt dan niks van terecht. En dat is de tragiek van zoveel christenen. Ze willen wel gereinigd worden, liefst niet alleen naar het geweten, maar bij voorkeur naar het vlees. Om zo te zeggen dat ze helemaal niet meer zondigen, toch? Denken dat dat een geestelijke strijd is. Ik moet u zeggen, nee, dat is een vleeselijke strijd. De strijd tegen de zonde. Dat is een strijd die de hele wereldgeschiedenis bepaald heeft. Een strijd tegen de zonde. Die ga je verliezen. Een strijd tegen de Filistijnen dus. Die ga je gegarandeerd verliezen. Zie? Nee, het gaat erom dat we ons laten vullen met dat woord Gods. Ons laten onderwijzen in de kracht van Gods genade. In de beginselen van dat nieuwe verbond. En daarvoor moet je in de eerste plaats weten wie dat is en wat dat is. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En u weet toch wat de hoge priester moest doen? Als er iemand zich meldde, zo van, op grond van geboorte ben ik een priester. Ik heb het over Aaronitisch priesterschap nu natuurlijk even. Dan moest hij zich melden, bij bepaalde leeftijd moest hij zich melden bij de hoge priester. En zeggen, hier ben ik dan. Dan kreeg hij eerst een medische keuring. Want als hij wat mankeerde, dan werd hij afgekeurd voor het praktische priesterschap. Priester was hij dan wel en bleef hij ook wel. En hij had recht op de tienden en alles als priester. Maar hij mocht het werk niet doen. Omdat hij wat mankeerde, toch? Maar in elk geval, hij moest in bad. Want voordat hij dienst zou doen, moest hij gereinigd worden. En dat is wat Mozes moest doen toen hij de zonen van Aaron moest heiligen tot het priesterambt. Hij moest ze in bad doen. Nou ja, hij liet het doen vervolgens. Maar het was zijn verantwoordelijkheid om dat te doen. En wat de hoge priester voor ons doet, is precies dat. Hij reinigt ons en maakt ons daarmee bekwaam tot zijn dienst. Dan hebben wij nog steeds zonde. Maar ik citeer bij voorkeur de woorden van Johannes de Heer. Uit een van zijn liederen. Als de Satan mij wijst, want dat is satanisch werk hoor, op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. En daar leef je dan uit, hè. Daar blijf je niet bij staan, bedoel ik. Daar leef je vervolgens uit. En dat is wat de Heer aan een gelovige doet. Reinigen, heiligen, zetten in de vrijheid enzovoort. En daarmee bekwaam maken om hem te dienen. Terug dan naar Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Daar staat Adonai, er staat Jehovah heeft gesproken tot Adonai. Want Adonai wordt vertaald met mijn Heere. Wij kennen het woord als Don in het Spaans. Een Heer. En die ieder achter van Adonai, dat is mijn Heer. En de ader voor, ja, dat is eigenlijk ook Spaans, hè. Die gooi je overal een E of een A voor alle woorden. Laat maar zitten. Maar Adonai, dat is gewoon het woord voor Heer. En het eerste woord Heer staat in kapitalen, dat wil zeggen in hoofdletters. Hetgeen wil zeggen, omdat het de norm is voor de Statenvertaling, dat daar de naam Jehovah staat in de grondtekst. Vandaar, Jehovah heeft gezegd tot Adonai, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Nou krijg je meteen een probleem met al die woorden die hier gebruikt worden. Het eerste maar even snel, dat is, heeft gesproken, dat woord spreken, heeft eigenlijk de betekenis van fluisteren of mompelen. Maar eigenlijk niet zozeer in de zin van dat het wat geheimzinnig gebeurt. In de zin van onduidelijk. Maar het is het woord voor wat wij in fatsoenlijk Nederlands zouden noemen orakelen. Dat berust op het idee dat als geesten spreken, dan doen ze dat door een medium. En een medium mompelt. geldt dat ook voor de social media? Nou ja, kom, laat maar zitten. Maar dat wil zeggen, er wordt wat vaag en geheimzinnig gesproken, de manier van spreken. Maar niettemin, dit woord voor spreken is het normale woord voor als God spreekt, rechtstreeks. Niet als de profeten spreken, maar als de Heer zelf spreekt, wordt dit woord dikwijls gebruikt. Dat wil zeggen, het heeft toch de gedachte in zich van een specifieke Godspraak. Meer hoef ik daar niet over te zeggen. Wat zitten betreft heb ik u al gezegd, het is weliswaar een positie van rust, maar niet zozeer of niet primair na een volbracht werk, maar na de volbrachte reis. Dat is het eigenlijk. En als u het woord geïllustreerd wil vinden, de eerste maal kom je het tegen in Genesis 4 vers 16. Daar staat er, Kain woonde in het land Not. En dat wordt vertaald met wonen. Maar het is dit woord zitten. Het heeft de betekenis gewoon van blijven. Verblijven noemen we het dan in iets ouder Nederlands. Maar het wil niet zeggen dat waar je verblijft, dat je daar niks doet. Je wandelt dan niet meer heen en weer, om zo te zeggen. Dat is de betekenis van het woord zitten. Dan hebben we, zit aan mijn rechterhand, zei Jehovah tot Adonai. Nou is de vraag eventueel, wie zit er nou rechts en wie links? En voor professor I.A. Diepenhorst, even kijken naar de gemiddelde leeftijd hier, is dat problematisch, die zeiden altijd rechts en voor de kijker links op de televisie. Hè. Zit aan mijn rechterhand. Adonai komt dus te zitten aan de rechterhand van Jehovah, want Jehovah zegt tot Adonai, zit aan mijn rechterhand. Hebben jullie? Goed. Maar dan hebben we wel vers 5. Jehovah is aan uw rechterhand. Zijn ze dan van plaats gewisseld? Want in vers 1 zit Adonai rechts van Jehovah en in vers 5 is het andersom. Nou had je vroeger nog van die banken, herinner ik mij. Ik kan het moeilijk uitleggen. Dan zit jij zo achteruit in je leuning en naast je zit ook iemand en die leunt de andere kant op. En dan kun je zo elkaar aankijken. Zo. Ja, dat is design, ja, dat, natuurlijk. Dat, iemand heeft dat ontworpen. Dat zo. Maar, dus die zitten dan aan elkaars rechterhand, afhankelijk van de uitvoering van de canapé. Maar, doe maar. Maar wie zit er nou rechts en wie zit er nou links? Het antwoord is dat de vraag niet deugt. Want dat woord rechterhand, dat is het Hebreeuwse yamin. Ja, van de snoepjesfabrikant. Jawel, yamin. En dat komt voor het woord, komt van het woord min. En dat is dat woord dat in Genesis 1 vertaald is met aard. En ieder naar zijn aard. En ieder naar zijn soort. En de betekenis van de uitdrukking is dus, zit aan mijn rechterhand wil zeggen dat die twee van dezelfde aard, van dezelfde soort zijn. Hebben die nog? Eigenlijk zijn ze dan dus één. En dat is het hele verhaal. Bovendien, als iemand uw rechterhand is, dan is die iemand met u één. Dit doet de dingen die u doet. je kan hem zeggen, die doet de dingen die je hem opdraagt, maar dat is alweer iets afstandelijker. Ja. Maar het gaat erom dat er geen verschil is. Dus, na deze uitdrukking zit aan mijn rechterhand, is er geen verschil tussen Adonai en Jehovah. En als ik er niet over begonnen was, en u had gewoon weer de bekende Bijbelse encyclopie genomen. Encyclopie, want zo heet het ding sinds Wim Kan. Ja, als, ik vind het mooi. Wij hadden trouwens een leraar wiskunde, die had het nooit over parallelogrammen, met al die dubbele L's en zo. Die had het over een parallelogram. Dat zei heel nadrukkelijk altijd, een parallelogram. Dan wist je ook hoe je het schrijven moest. Maar ja, hij was geen leraar Nederlands. Toen maar. Maar wat ik probeer te zeggen is gewoon dit. Die twee zijn dus in de praktijk één. Maar kijk je in je encyclopie, dan krijg je dat de naam Jehovah is de naam van God. Adonai is een aanduiding van God. En er staat dus precies wat ik nu zeg. Er is geen verschil tussen. Het is dezelfde. Mijn Heere Adonai is dezelfde als Jehovah. En dat wist je dus al. Moeilijker mag je niet zijn. Het betekent dat de Heere van David, mijn Heere heeft David het over, dezelfde is als Jehovah. Hoewel de naam Jehovah veronderstelt de naam te zijn van de Allerhoogste, het is de naam boven alle namen immers. Wel nu, die zegt, met die naam, de Allerhoogste zegt, zit aan mijn rechterhand en daarmee komt de eenwording tot stand tussen Jehovah, die niet anders is dan de openbaring van de Godheid. Niks meer en niks minder. Er komt één woning tot stand tussen Jehovah en degene die dan hier genoemd wordt de Heere van David. Maar het is de Messias. En dat is algemeen bekend. Kortom, de Messias is Jehovah. Het zijn er niet twee die naast elkaar op een troon zitten. Hij is één en dat is de betekenis van de uitdrukking. Heb je die nog? En dat geldt overal waar je die rechterhand tegenkomt overigens. Zie? Ook als er staat de rechterhand des Heren doet krachtige daden. Wat doet die rechterhand dan? Die geeft de naam Jehovah aan Jezus, de zoon van David. Dat is de essentie van het verhaal. Daarna staat er van alles bij. Maar daarom die uitdrukking. Vandaar die rechterhand. Heb je dat nog? Het betekent identificatie met. Je kan trouwens ook gewoon, ik weet niet precies waar het staat. Is Handelingen ergens. Is het Handelingen 15 geloof ik nog? Weet ik niet meer. Waar die uitdrukking staat. Wij gaven elkaar de rechterhand. En dan? Der gemeenschap. Nou, dat is wat ik net heb uitgelegd. De rechterhand staat voor gemeenschap. En gemeenschap is eenwording met. En dat is wat het betekent. Zie? Kortom, dit vers is niet bruikbaar voor zoiets als de leer van de drie-eenheid of zo. En daarom kunnen die twee ook gewoon verwisseld worden. De vraag is niet wie zit rechts en wie zit links. Dat is één. Het zijn twee begrippen. De ene kant heb je namelijk de openbaring van de Godheid onder de naam Jehovah. Maar aan de andere kant heb je die mens die gemaakt is tot beeld Gods. En daar komen die twee samen. Heb je dat nog? Dat is de betekenis van Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, staat over de Heer Jezus. God heeft hem ook uitermate, nadat hij hem eerst uitermate vernederd had, heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat is de naam Jehovah. Zonder discussie verder. Maar de volgende zin luidt, opdat in de naam van Jezus. Want dat is de naam van een mens. Hoezo uitermate verhoogde de naam boven alle naam? Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie Dergenen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en onder de aarde zijn, alle tong zou belijden dat Jezus is de Heer. Maar die woorden komen uit Jesaja 45. En er staat dat Jehovah zegt: ik ben God. En buiten mij is niets. Er is geen andere God. En voor mij zal alle knie zich buigen. En alle mensen zullen mij belijden. Dat staat er. Jesaja 45. Ik weet niet waar precies, maar je zoekt hem op in Filippenzen 2. Die is makkelijk. Die wordt je uit je hoofd geacht te vinden. En daar staat bij waar het in Jesaja staat. Hè? Dus dat is makkelijk. Hè? Die vind je vanzelf terug. Dat wil zeggen, die naam boven alle namen is de naam Jehovah, uiteraard. En daarna wordt Jesaja 45 aangehaald. Voor die naam zal alle knie zich buigen en alle tong zal hem belijden. Maar Paulus in Hebreeën in Filippenzen 2 zegt dat het gaat over de Heer Jezus. Die is dus God en buiten hem is niemand. En hij draagt de allerhoogste naam Jehovah, maar hij draagt ook de naam Jezus. Daar is geen verschil tussen. Je schrijft het anders. Maar het is dezelfde. Zie? Nou ja, het brengt ons terug bij wat algemeen bekend geacht wordt te zijn. Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hebreeën hoofdstuk 1, vers 3. Toch? En het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dan wel het beeld Gods. Dan weer Colossense eventueel. Maar het is wel de beschrijving van de situatie sinds zijn opstanding. En niet van daarvoor. En als hij geïdentificeerd wordt met Jehovah, dan is hij dus ook Melchizedek. Want Melchizedek is Jehovah. En je bent van alle problemen af. Er is geen enkele vraag meer die dan overblijft. Zo is het. Niettemin, de vraag wordt wel gesteld. Namelijk door de Heer zelf in Matteüs 22. Eerste citaat van Psalm 110, uit Psalm 110 in het Nieuwe Testament. Vanaf vers 41. Als nu de fariseeën samen vergaderd waren, dat waren de bijbelkenners, weet u wel. Althans, dat dachten zij. Vers 41 van Matteüs 22. Als nu de fariseeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zei: wat dunkt u van den Christus? Let op, het is een abstracte vraag. Naar het Christusbegrip. Wat is daaronder te verstaan? Niet wat vinden jullie van mij, of zo. Maar wat is dat dan eigenlijk, de Christus? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Want iemands identiteit, wij zijn dat vergeten, maar iemands identiteit wordt in hoge mate bepaald door zijn ouders. Door de genen, heet het tegenwoordig. Die heeft men kort geleden uitgevonden voor dat doel. Dat zeg ik altijd, maar maakt mij niks uit. Maar wiens zoon is hij? Bijvoorbeeld. En zij zeiden tot hem: Davids. Dat wisten ze wel. Niet dat het niet omstreden is. Want er bestaat ook nog een theorie dat de Messias, de Christus dus, de Messias, dat de Messias zoon van Jozef is. Want de figuur van Jozef in het Oude Testament kun je ook moeilijk ontwijken. Die heeft Messiaanse trekken namelijk. En er hangt een hele theorie aan, maar daar zal ik u nou niet mee lastigvallen. Maar ik heb ook nogal dikwijls gelezen uit Joodse bron dat men zegt: maar het kan ons niet echt schelen. Als hij zich maar als Messias gedraagt, dan kan het ons niet echt schelen waar hij vanaf stamt. Dat hoeft niet zo nodig. En zelfs iemand als Weinreb, die in dit orthodox-Joodse opzicht toch een reputatie te verliezen heeft, Voor zover hij nog een reputatie had dan, maar dat slaat op andere dingen. Sorry, maar ja, ik wou zeggen, die spreek ik ook nog, maar dat denk ik niet. Nee. Nee, zeker niet. Daar moest hij niks van hebben. Maar die zei, och, er is een Messias in een ieder van ons. Zoals er ook in ieder van ons een Farizeeër schuilt. En hij noemde zich orthodox, maar dat was hij bepaald niet, kan ik u zeggen. En bovendien volstrekt ongelovig, zeg het er maar bij, omdat er ook in ons midden wel zijn die hem hoog in eer houden, maar ik moet ik u wel waarschuwen. Ik heb trouwens een dame gekend die regelmatig naar zijn lezingen ging, in het buitenland, want in Nederland was hij niet welkom, dan wel zou hij opgepakt worden. Maar ja, dat had niks met theologie te maken trouwens, maar in Zürich. En die ging er regelmatig naartoe waar hij zijn lezingen hield. Die werden trouwens genoteerd, stapels heb ik ervan gehad. Langzamerhand ben ik ze kwijt, want ik leen ze wel eens uit en tegenwoordig kan ik ze niet meer vinden. Maar er werd dan opgeschreven en zo. En die vertelde dat ze met iemand anders nog een keer bij hem op bezoek geweest is, speciaal om hem te vertellen dat al wat hij onderwees en al wat hij leerde uiteindelijk maar één ding betekende, namelijk dat Jezus de Messias is. Om daarmee te confronteren, hoezeer dat op hem paste. En zij vertelde mij dat de man woest werd, compleet zichzelf beheersing, verliest de Bijbel uit hun handen rukte en in de hoek smeet. En dat soort dingen. Dus, hij moest er echt helemaal niks van hebben. Maar hij heeft wel commentaren geschreven, ook op het Matthäus-evangelie onder andere enzovoorts. Dan weet u meteen wat dat waard is. Stok ongelovig, maar zeer religieus. Maar, en hij staat ook niet model voor het orthodoxe jodendom als zodanig, overigens. Maar dat ook maar weer even terzijde. Maar terug naar dit. Wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Ja, van David. Dat is officieel, dat is orthodox. Later pas, in latere jaren, heeft men in de Joodse traditie dat enigszins losgelaten. Om de eenvoudige reden dat als de Messias dan misschien dan toch niet van David zou afstammen, dan is men meteen klaar met Jezus van Nazareth, die nou eenmaal wel van David afstamt. En dat heeft men nooit kunnen bestrijden. En ook nooit willen bestrijden. Omdat dat berust op Joodse bronnen namelijk, die afstamming. En dat wordt zo zonder meer erkend. Maar er zijn heel wat schriftgedeelten ook, en andere leringen trouwens, die uit het orthodoxe jodendom verdwenen zijn onder de druk van het christendom. Omdat het leringen waren waaruit de conclusie getrokken zou moeten worden dat Jezus dan dus de Messias is. Hebben die nog? En dat is niet alleen gebeurd met Psalm 2, dat men oorspronkelijk beschouwde als een messiaanse psalm, nu niet meer. En dat geldt ook voor deze psalm, psalm 110, omdat hij zo duidelijk over de Heer Jezus spreekt. En dus heeft men het messiaanse karakter vervolgens weer eruit geredeneerd, om zo te zeggen. Maar ja, in het christendom gebeuren diezelfde dingen, hoor. Kom maar. Maar terug naar Matthäus dan. Wie is de Messias? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Het antwoord is van David. Goed, volgende vraag. Dat kan nou wel zo wezen, maar als de Messias de zoon van David is, en let op dat de Heer vragen stelt over een volstrekt orthodoxe traditionele Joodse traditie, hè? De Messias is zoon van David. Toen minder omstreden dan nu, bedoel ik maar. En hij zegt, ja, maar als dat zo is, en de Heer trekt er dus aan, hè? Die zegt, ja, maar hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt? Want als hij van David afstamt en dus later komt in de geschiedenis, dan is hij ondergeschikt aan David, want die het eerste is, heeft de oudste rechten en is dus de hoogste in rang. Hetgeen met dit vers natuurlijk ook weer bevestigd wordt. Vandaar dat Melchizedek hoger wordt geplaatst in de hiërarchie dan Levi. Hè? Maar als hij de zoon van David is, hoe noemt hem dan David in de geest, dat wil zeggen geïnspireerd en wel, als profeet? Want dat weet u, David was een profeet vanaf dat hij gezalfd werd, staat er. En de geest des Heren was op hem van toen af en voortaan, staat er in 1 Samuel 16. Hoe noemt dan David hem in de geest zijn Heer, in de zin van zijn meester, zijn Adonai? Zeggende, en dan komt het citaat zelfs letterlijk, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, want dat is wat het is, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En dan de vraag nog een keer, indien dan David hem noemt zijn Heere, hoe is hij dan zijn zoon? Nou ja, en dat is een manier om antwoord te geven, om te reageren op het antwoord wat ze gaven. Ze zeggen, het is Davids zoon. Je kan ook zeggen, ja, dat is voor de helft goed. Nou ja, het is 100% goed, maar het is niet het enige antwoord. Bovendien, we hebben meerdere vaders. Nou, niet in de eerste graad, zal ik dan maar zeggen. Waar ik persoonlijk haalde twee grootvaders op na, of tenminste vroeger. En dan vier overgrootvaders toch. En, als alles goed gaat. En, dus het is niet een volledige antwoord. Een ander antwoord had moeten zijn, de zoon van God. En dat is bij nader inzien het grootste antwoord, het belangrijkste antwoord, omdat het het hoogste antwoord is. En daarmee is meteen verklaard nu waarom David hem noemt mijn Heer. Het was wel zijn zoon, maar de Messias is pas de Messias als hij uitermate verhoogd is en de naam gekregen heeft boven alle naam. Als hij de naam Jehovah draagt. Per slot, David heeft vele zonen, maar die zijn niet de Messias. Ik heb me erover verbaasd. Ik heb het laatste. Heb ik u dat verteld? Ik heb zo'n pak. Ik denk, oh, ik kwam me tegen op internet met veel moeite. Ik denk, nou, dit ga ik niet meer terugvinden. Meteen uitdraaien. En, nou, zo'n pak papier. met alle afstammelingen van David. Voor zover bekend. Tot in onze dagen. Binnen het Jodendom ook. En in de dagen van de Babylonische ballingschap en die geslachtslijnen van Salatiel en de splitsingen daarvan, hoe het bij elkaar komt. En ook binnen het Jodendom, wie er binnen het Jodendom nu nog van David afstamt. En welke rabbies in het verleden, ik wist wel dat zoiets bestond en dat van bepaalde rabbies gezegd werd dat hij van David zou afstammen. Maar complete geslachtslijnen, inclusief de geslachtslijnen, met name het Britse Koningshuis, zag ik. Dus welke bron ik nou te pakken heb, weet ik niet. Maar er is ergens iemand die het verzameld heeft, compleet. Ik denk toch dat het een Joodse bron is, eerlijk gezegd. Maar daar is inderdaad, zijn die Europese vorstenhuizen zijn daar inderdaad in opgenomen. Ja. Soms niet verder uitgewerkt, gaat het tot één persoon. En dan zeggen zij, hieruit stamt de tak van, en dan gaat het weer verder. En ik moet nog eens een poosje, ik moet of ziek worden of zo. Of weer een mislukte vakantie hebben, dan ga ik dat eens uitwerken. En of dat nuttig is, weet ik niet. Maar het zou je verbazen hoeveel daar dan toch over bekend is. Dat heb ik nooit geweten, dat dat zo nauwkeurig is bijgehouden. Maar dat is wel zo, ja. Maar dat zijn allemaal geen messiassen. Daarvoor moeten ze eerst opstaan uit de dood. Maar het hoeft niet meer, want er is er al één. Dus het houdt meteen op. Die ene. Dus. En dat is het hele punt. Uit Psalm 110, vers 1, moet je dus concluderen dat de zoon van David de zoon van God is. Namelijk Jehovah, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En dat betekent dat iemand die van David afstamt tot die positie moet worden verhoogd. Met andere woorden, de historische gebeurtenis van de dood en opstanding van de Heer Jezus zou hem dus volgens Psalm 110 vers 1 tot Messias maken. Heb u dat? Nou ja, daarom redeneert men tegenwoordig die psalm dus weer weg, enzovoorts. En hoe men dat maar doet. Maar zo zit het in elkaar. Ik bedoel, het staat dus toch in het Oude Testament. Je moet alleen wel opletten bij het lezen. En aandacht geven aan mijn Here. Wie is dat? De Messias. Maar waarom is het de Heer van David? Omdat hij niet alleen is zoon van David en daarmee zoon des mensen, maar bovendien is zoon van God. En ik bedoel ook uitdrukkelijk officieel in die positie aangesteld. Want ik blijf volhouden onder alle omstandigheden. Zoonschap is een functie waarin men wordt aangesteld. Door iemand die dan per definitie vader heet. En dat het een en ander iets van doen heeft met voortplanting. Dat is vaak zo. Niet noodzakelijk, maar vaak zo, ja. Maar dat vind ik nu het punt ook verder niet. Het gaat er maar om dat we die conclusies trekken waar het over gaat. Dat je niet twee naast elkaar hebt, maar dat die twee één zijn. En het wordt vaak genoeg in de Bijbel gezegd. Maar waarom het onbekend is, weet ik ook niet. Dat heb ik ook nooit begrepen. Jezus is Jehovah. Sinds zijn opstanding uit de dood. Daarvoor niet. Het is de essentie van God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. En daarom heet hij dus ook de Heere, in de zin van Jehovah, Jezus, en dan logischerwijze, ja, de Messias dus, Christus. Trouwens zal u gedacht zijn hoeveel schriftplaatsen in het Oude Testament betrekking hebben op Jehovah, gewoon omdat het daar staat, Jehovah. Schriftplaatsen die in het Nieuwe Testament geciteerd worden als van toepassing zijnde op Jezus. Maar ja, er is ook niks moeilijks aan. Ik ga er wel op in, maar niet omdat het iets moeilijks is of zoiets. Integendeel, de Bijbel leert dat nou eenmaal zo. Eigenlijk vanaf bladzijde 1... al ontgaat dat velen, maar ik noem het met genoegen altijd. Vanaf bladzijde 1, waar God zegt, Elohim, de naam Jehovah is nog niet gebruikt. Die komt pas in hoofdstuk 2 van Genesis. Waar Elohim zegt, laat ons Adam, dat staat er echt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Zodat, om er snel doorheen te lopen, er op enig moment een mens zou moeten verschijnen die beeld Gods is. En wat dat betekent, nou, makkelijk genoeg, dat betekent dat als God verschijnt, dan verschijnt daar het beeld Gods. Nou ja, het liefst zo concreet mogelijk, maar abstract mag ook. Beeld in abstracto, dat kan ook. Een denkbeeld. Maar ook heel concreet, een gedaante. Als God verschijnt, dan was het dus de bedoeling dat als God verschijnt, verschijnt daar die Adam. Laat ons Adam maken naar Gods beeld en gelijkenis. En ook al zou je het dan misschien niet in Genesis 1 meteen lezen, al ben ik van mening dat je dat daar wel kunt lezen in één keer. Maar al zou je dat over het hoofd zien, dat zou kunnen zijn, ja, dan lees je toch gewoon in het Nieuwe Testament dat Christus is in zijn opstanding het beeld Gods. Of het uitgedrukte beeld van Gods wezen, dan staat er er toch. En dan begrijp je ook waarom hij in die hoedanigheid genoemd wordt de laatste, in de zin van de definitieve, de laatste Adam, de nieuwe mens. En in dat verband heet de eerste Adam uit de aarde aards, met als implicatie dat hij dus tot de aarde wederkeerde. Daar, dat is een van de redenen waarom de aarde ook zo heet. Adama. En Adam is uit de aarde genomen. Adam is geformeerd uit de stof van Adama. De aardbodem. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Hij is niet het beeld Gods. Dus is afwachten of misschien zijn zoon dat dan zou zijn. Die immers de positie van die vader gaat innemen. Dat is de kwestie van vader en zoonschap immers. Maar ja, het duurde 74 generaties. Die we in de Bijbel opgesomd vinden, daarom zeg ik dat zo makkelijk. En toen was daar die mens die weliswaar stierf, maar uit de dood opstond. Die zichzelf al noemde trouwens, zoon des mensen, zoon van Adam, zoon van let op. Die erkend werd bovendien door zijn tijdgenoten als de zoon van David, met claims dus op het messiaschap. Alleen ja, hij was niet Jehovah. Vooralsnog. Maar dat werd gerealiseerd in zijn opstanding met de woorden: zit aan mijn rechterhand. En met de woorden: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd, toch? En met de woorden: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat zijn de drie uitdrukkingen, één uit Psalm 2 en de andere twee uit Psalm 110, die in dit verband in het Nieuwe Testament steeds geciteerd worden. Dat zijn, als het dan kort moet, als je een kapstok moet hebben, zijn het die teksten. Maar er zijn er natuurlijk veel meer, maar dit zijn dan de meest essentiële, omdat het uitdrukkingen zijn gesproken door de Vader, door de onzienlijke, onkenbare God, om zo te zeggen, ter gelegenheid van de opstanding van Jezus van Nazareth, Jezus de Nazarene. Petrus zei het zo, dus ik zeg het ook zo. Handelingen 2. Uit de dood. En dat is waar het over gaat. Dat is wat het werkelijk betekent. Zit aan mijn rechterhand. Je hebt er trouwens nog, want ik moet het dringend ophouden, maar ik zal u nog één andere noemen, omdat die ook voor problemen zorgt altijd. Ik doe het uit de hoofd, maar in Daniel 7, daar heb je weer zo'n profetie over vier achtereenvolgende koninkrijken, wereldrijken. U weet wel, die vier beesten. En dan staat er dat er tronen gezet worden in de hemel. Dat gaat dus over de wederkomst van Christus uiteindelijk. Hè? Na al die wereldrijk, het laatste moet nog komen feitelijk. Maar toen maar, wordt er ook wel gewerkt. Maar ja. Maar dan worden er tronen gezet in de hemel. En de oude van dagen wordt genoemd. In een visioen, de oude van dagen. Dat moet dan God zijn, dus. En dan een paar versen verder. En ik zag als eens mensenzoon, staat de vertaling. En zij deden hem naderen tot de oude van dagen, of zoiets. En voordat hij nou meteen roept, kijk, daar heb je de vader en de zoon. Dat zou niet helemaal verkeerd zijn hoor, als u het zo zegt. Maar voordat u dat nou roept, die oude vandaag is de uitbeelding. Het zijn beelden, het is een visioen. Het zijn abstracte dingen die zichtbaar gemaakt worden. Dat is wat visioen feitelijk ook betekent. Er is iets om naar te kijken. Het wordt in beelden uitgedrukt, beeldende kunst, feitelijk. Het oude vandaag is God. Maar dat heet de onzienlijke, de onkenbare God. Van mijn part, ja, dat klopt. Elohim. Je kan hem ook vader noemen. Alleen dan vraag je meteen af, waar is de zoon? Omdat vaderschap is een relatief begrip. En als je een absolute godheid wil aanduiden, dan is het woord vader toch minder geschikt eigenlijk. Pas als die Godheid wat gaat doen, dan komt het woord vader, logischerwijs, en God doet wat. Dus vooruit. Maar daarna heb je iemand als eens mensenzoon, maar dat is gewoon als zoon des mensen. De vertalers schrikken er een beetje van, denk ik, maar het is gewoon Ben Ha-Adam, zoon des mensen. En die werd gebracht tot de oude vandaag. En daarna vind je het onderscheid niet meer. En dat is het hele punt. Omdat als eenmaal die zoon des mensen daar verschijnt in de hemel, om zo te zeggen, en gebracht wordt tot de oude vandaag, daar worden zij één. Want vader en zoon zijn één. Dat is de essentie van vader en zoon. En lees dan vervolgens Johannes 5. Niet dat ik erop ga wachten tot u dan uitgelezen bent. Maar daar, maar daar staat, de zoon kan van zichzelf niks doen. Hij doet alleen wat hij van de vader heeft zien doen. De zoon heeft geen mededeling, heeft niks te zeggen. Hij zegt alleen wat hij de vader heeft horen zeggen. En dat soort dingen meer. En de vader heeft het leven in zichzelf en die heeft dus ook aan de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Ze zijn namelijk één. En de laatste, een van de mooiste in dat hoofdstuk is dan nog dat er staat dat de vader al het oordeel gegeven heeft aan de zoon, omdat hij de zoon des mensen is. Die vind ik altijd prachtig. Omdat je daar dus die knik door moet. Die stijlbreuk, of wat, hoe noem je zoiets? De vader is God, dat hele hoofdstuk door. De zoon is de Heer Jezus Christus. En dan heet het, de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven, omdat hij de zoon des mensen is. Maar de zoon des mensen is degene die erfgenaam is van Adam. Die zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. En God geeft al het oordeel en de heerschappij en alle macht aan zijn zoon. Maar dat kan alleen maar omdat zijn zoon ook de zoon des mensen is. Of andersom. De zoon des mensen is ook de zoon van God. En dat gebeurt bij aanstelling, logischerwijze. Abraham moest toch ook zijn zoon aanstellen? En Isaac moest een zoon aanstellen. En Jacob moest zonen zelfs stellen. Of juist onterven. Zo gaan die dingen. En David moest zijn zoon aanstellen. Voordat hij de verkeerde zich van de erfenis meester maakte en dat soort dingen. Kom je de hele Bijbel tegen. En natuurlijk in Genesis het meest en het eerst. Omdat het essentieel is. Daar gaat het allemaal over. Die lijn die begint bij David moet op een gegeven moment uitkomen bij God. En die mens die geworden is als God, dat wil zeggen beeld Gods geworden is, dat is de Heer Jezus Christus. En u en ik worden vervolgens het beeld van Gods Zoon gelijkvormig. Heb u dat? Of zoals 1 Korinthe 15 het zegt, gelijk wij het beeld van de aardse mens, de eerste Adam, staat daar ook hoor, gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, daarom heten wij ook Adamieten, zullen wij ook lichamelijk, want daar gaat het over, het beeld van de hemelse mens dragen. Dan wel, wij zouden hem gelijkvormig worden. Dat is wat de Bijbel erover leert. Met andere woorden, wat in Genesis 1 aangekondigd wordt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, is niet vervuld in die eerste Adam. De eerste Adam was een beeld, een voorbeeld van degene die komen zou. Volgens Romeinen 5. Maar degene die komen zou, de echte Adam dus, is de Heere uit de hemel. 1 Korinthe 15, waar het weer letterlijk zo staat. En die dingen, die moet je voor de volle 100% moet je begrijpen. Zie? Hoe die twee lijnen bij elkaar komen. En daarna zingen we, ik heb geloofd en daarom zing ik. Komma, Zoon van God en Zoon des mensen, ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Ik weet niet wie het geschreven heeft, heb ik nooit onthouden. Maar het is volstrekt 100% Bijbels. Ja. Meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen naderen. Mede omdat u ons daartoe zelf opgeroepen hebt. Om met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom. Om te komen tot de troon niet van de wet, maar de troon der genade en daarmee van het nieuwe verbond. Om ons te onderwerpen aan die koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die op die troon gezeten is. Om hem te dienen. En in de eerste plaats en in eerste instantie om ons te laten onderwijzen. Opdat we geleid zouden worden in heel de waarheid. En opdat die waarheid ons vrij zou maken. Opdat we uw woord in ons hart zouden laten planten. Opdat het onze ziel zou zalig maken. En opdat we ons zouden laten reinigen door het bad des waters, door het woord. Opdat we bekwaam zouden zijn om de levende God te dienen. En we danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond weer dit woord mochten openen. En in het bijzonder bepaald mochten worden bij onze heiland zelf. Die wij kennen als degene die kwam in vernedering hier op aarde. En die uiteindelijk een smadelijke dood stierf onder de vloek van de wet. Maar u hebt hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En voor die naam mogen wij ons reeds nu buigen in afwachting van de openbaring van uw heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. We mogen weten, niet alleen uit uw woord, maar ook uit de omstandigheden in de wereld, dat de tijd niet ver meer is, dat eenmaal die hemel zal scheuren en daadwerkelijk uw heerlijkheid zal verschijnen in deze nog steeds zo duistere wereld. Maar we danken u dat we altijd mogen weten dat hoe dan ook wij daarbij zullen zijn. Omdat we zouden delen in uw heerlijkheid, in uw zoonschap, in uw erfenis. Zoals uw woord dat zegt, niet omdat wij het naar gestreefd hebben, maar omdat het uw plan der eeuwen is. En omdat het de uitwerking is van de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dragen onszelf aan u op. Opdat we mogen leven uit uw kracht en uw naam in onze levens mag worden verheerlijkt. Amen.